Thank you. Thank you. Goedemiddag, gemeente, ook gasten in ons midden. Ook degenen die via de livestream verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag en hoop ik zelf in uw midden voor te gaan. Om 9:30 begint de dienst. Volgende week zondag dominee Terehorst in de morgendienst en ikzelf in de middagdienst. Ook zal er dan koffiedrinken zijn na de morgendienst. Dinsdag 12 mei, s'avonds 8 uur, gebedskring bij Steven van der Brink, Paulus Potterlaan 21. Woensdag 13 mei, s'morgens 10 uur, vrouwenkring. Woensdag 13 mei, s'middags 2:30, kinderclub voor de bovenbouw. Vrijdag 15 mei is er een evangelisatieactie. En willen we vanuit onze gemeente het evangelie delen met mensen op straat. We nodigen je van harte uit om mee te gaan. 7:30 bij de kerk. En laat even weten of je meegaat of u meegaat bij Sander Wisse. Zaterdag 16 mei is er jeugdclub. Zondag 17 mei zou er volgens de afkondiging van morgen preekbespreking zijn. Maar dat klopt niet, dat is verschoven. Voor de genoemde data geldt, zo de heren willen wij leven zullen. In deze dienst zijn er ook collecten. Eerste voor de diaconie, bestemming diaconaal maatschappelijk werk. Twee, pastoraat en eredienst. De derde is voor de kerkvoogdij, dus ook een deurcollecte, die bestemd is voor de zending van de hersteld hervormde kerk. Van harte bij u en bij jullie aanbevolen. Tot zover de afkondiging. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. De preek gaat over zondag 32, het staat 28, moet 32 zijn, over het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wij zingen Psalm 89, het vierde en het vijfde vers over de grootheid en de almacht van God. Wie kan u evenaren? Psalm 89, vers 4 en 5. zullen de lofzang voortzetten nadat we samen het geloof in deze God hebben beleden, de drie enige. Uit Psalm 107, het eerste vers, loof, loof de Heer gestadig. Dat betekent steeds weer opnieuw blijven we de Heer loven. 107 vers 1. We leiden weer gemeenschap met de wereldwijde kerk en de kerk van alle tijden, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene en christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij samen bidden. Heere, U die de levende bent, de Almachtige, maar ook de goede God, enkel goedheid. Heere, toen Mozes vroeg of hij uw heerlijkheid mocht zien, toen zei u tegen hem: ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten gaan. En daarmee hebben wij ook uw heerlijkheid gezien. Wat is het goed, Heere, dat u ons vanmiddag opnieuw hier samenbrengt als uw gemeente, geroepen uit deze wereld, om ons te buigen voor u, u te aanbidden, om u te leren kennen door de kracht van woord en geest, maar ook om door dat woord en door die geest gevormd te worden naar het beeld van de Zoon van God. En wij bidden, Heer, neemt u onszelf mee. Open ons hart. Neem alles af wat en weg wat er hindert om te luisteren naar uw stem, de stem van uw woord. En geef dat we ervoor buigen, dat alles wat van de mens is, weg mag vallen, wat van de prediker is, weg mag vallen, maar dat u alleen overblijft. Dat we met David mogen zeggen, ik stel de Heere mij gedurig voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees rusten in hoop. Heere, wij bidden, wees in ons midden naar uw belofte. Heere, wij bidden voor elkaar, ook waar verdriet is en pijn en lijden, gebrokenheid. O God, u weet van ieders kruis af. Wij bidden dat u kracht geeft om het te dragen. En bovendien zicht op Jezus. Heere, wilt u ons helpen om bij alle afleiding die deze wereld ons bezorgt, ook in de week die voor ligt, dat u ons hart neigt om u te vrezen, om u te dienen, om u alleen voor ogen te houden. Heer, we hebben ons hart niet mee. We worden zomaar weggezogen en weggetrokken. Weg bij uw voeten vandaan, dat is de beste plek om te zijn. En Heer, daarom dank u dat u een zondag geeft, die eerste dag van de week, waarin u laat zien en laat merken dat u bent opgestaan en dat u de Almachtige bent. En dat u gezegd hebt, ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Heere, wij bidden om uw zegen vanmiddag. Wij bidden voor de kerkenraadsvergadering die morgenavond plaatsvindt. Heere, wij bidden dat u ons als broeders de wijsheid en de liefde en het geduld geeft om deze kudde van u te leiden volgens uw woord. Heere, wij bidden ook om moed en om kracht. Ook als het ambt zwaar valt, Heere, dan bidden wij dat we rust mogen vinden bij u. Want uiteindelijk bent u de koning van de kerk en regeert u deze kerk en dient u deze kerk door de ambten. Maar ook door alle gaven die u in de gemeente geeft. Daar dank u ook voor, Heere, voor de vele gemeenteleden die zich inzetten op allerlei manieren. Heere, wilt u geven dat als we de gaven nog niet ontdekt hebben, wilt u ons licht daarover geven, zodat we ons ook kunnen inzetten voor uw koninkrijk. Op de plaats waar u roept, in het gezin, of als we alleen zijn, of in het onderwijs, of in de politiek, of op andere wijze. Heere, zo bidden we dat u deuren opent als wij op zoek zijn naar wat uw wil is in ons leven. In die zin bidden we ook, Heere, bijzonder voor onze broeder, meneer Van der Brink en zijn vrouw en kinderen. Heere, we mogen het gezin aan u opdragen en u weet van de zoektocht, van de vragen die er zijn, van de strijd die dat van binnen op kan leveren, maar ook van de rust die u bij tijden geeft. Heere, wilt u licht geven, wilt u een open deur geven, een weg om te gaan samen in uw koninkrijk. Heere, zo dragen we ze aan u, de troon van uw genade, op. Wees hen nabij. Heere, zo bidden we voor de vervolgde kerk, de broeders en zusters die verdrukt worden, die niet kunnen samenkomen zoals wij in alle vrijheid. Heere, wij bidden, geeft u ze kracht en uw nabijheid ook om het vol te houden. Om getuigen te zijn, zodat anderen voor u gewonnen worden. Wij bidden dat u ons helpt om in deze setting, in onze cultuur, een getuige te zijn van wie u bent. Iets van het beeld van u mogen weerspiegelen, een licht zijn in deze wereld. Wilt u ons daar de kracht en genade van de geest voor geven? Heere, zo bidden we voor al het werk in uw koninkrijk. We bidden ook voor de gevangenispredikanten, voor het gevangeniswerk, Heere. U had een Heere, in het, als we zien hoe de kracht van de Heilige Geest ook werkzaam was in het werk van de apostelen, dan zagen we dat juist de rand van de samenleving, zij die gebroken waren of verkeerde keuzes hadden gemaakt, door uw genade werden ontvangen en weer geheeld. En wij bidden dat het werk in de gevangenis ook daaraan mag bijdragen. De uitbreiding van uw koninkrijk en de heerlijkheid van uw genade. Heere, zo bidden we voor elkaar. U weet wat wij nodig hebben. Zegen ons in deze middag, genadig en barmhartig. Hoor ons, ook als we bidden voor de jongeren die met examens bezig zijn. Wilt u ze helpen, Heere, om telkens weer fris te zijn en helderheid van geest te hebben om de examens te maken. Wilt u hen daarin nabij zijn en zegenen. Zo bidden we dat alles in Jezus' naam. Amen. We lezen het woord van God in Handelingen 17, daarvan de versen 15 tot en met 34. En waarom ik dit gedeelte heb uitgekozen is, ik denk dat u de geschiedenis wel kent, dat Paulus in Athene is en dat hij daar in een wereld terechtkomt waar hij de ene tempel naar de andere, de ene afgod naar de andere tegenkomt. En ja, in zo'n plurale samenleving leven wij ook. Dat ieder zijn eigen God dient. En dit gedeelte geeft daar wel richting aan. Hoe moet je daarin staan? Handelingen 17. Het woord van God, vers 15. En die Paulus geleide bracht hem tot aan Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat ze op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dag met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureïsche en Stoïsche wijsgeren streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Anderen zeiden, hij schijnt de verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten wat deze nieuwe leer is waar u van spreekt? Want u brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat dit toch zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd op niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus zei, gij mannen van Athene, ik bemerk dat u alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere van de hemel en van de aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst of bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe verordineerd heeft. Verzekering daarvan doen aan allen, omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als ze nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee en sommigen zeiden, we zullen u hiervan wederom horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Maar sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke ook was Dionysius, de Areopagiet en een vrouw met name de Maris en anderen met hen. Tot zover het woord van God. Een tekst die heel passend is ook bij het eerste gebod, is het 23e vers bijvoorbeeld. Ik zal er in een deel van de preek ook op ingaan. van de stad doorgaande en aanschouwde uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden waar een opschrift op stond: de onbekende God. Deze dan die u, zonder dat u hem kent, dient. Dat kan dus, dat je een God dient die je niet kent. Die verkondig ik u lief. We gaan de catechismus lezen. En dat doen we zondag 2 en... Dat is niet goed wat ik zeg. Zondag 34 en we doen twee vragen. 94 en 95. De vorige keer heb ik de aanspraak behandeld met u. En nu gaan we met het eerste gebod beginnen. Vraag 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij mijn zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, vermijd en daar vandaan vlucht. En de enige ware God recht leer kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid, dat is nederigheid, en lijdzaamheid, dat is volharding, mij hem alleen onderwerp, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, zo dat ik eerder van alle schepselen afga en die laat varen, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. 95. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover deze twee vragen en antwoorden. Thema is, ik kan niet alles behandelen, alle onderdelen die erin staan, dus ik heb daar een keuze in gemaakt. Het eerste gebod, ten eerste God alleen kennen en vertrouwen. Ten tweede afgoden ontmaskeren en loslaten. En ten derde met een ongedeeld hart God dienen. Dus het eerste gebod, God alleen kennen en vertrouwen. Afgoden ontmaskeren en loslaten. En met een ongedeeld hart God dienen. En dan kijken we ook naar het koninkrijk dat komt. Met een ongedeeld hart God dienen. We gaan met elkaar zingen van de 10 geboden van de Heere, de berijming daarvan, de verzen 1, 2 en 3. U krijgt vooraf gelegenheid om God en zijn koninkrijk te dienen. Dus 1, 2 en 10 van de 10 geboden des Heeren. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Iedere Jood, als die geboren wordt, krijgt hij het ingefluisterd door de rabbijn. Als die sterft, verlangt hij dat dat zijn laatste woorden zijn. Het Shema, Deuteronomium 6, 4 vers 6. 6 vers 4. U zegt, ja, dat is nogal logisch, hè? De Heere onze God is de enige. Er bestaan geen andere goden. Hij is de enige God. Maar zo logisch is dat niet, want voor het volk van Israël, die kwamen uit Egypte en daar werden hele andere goden gediend. En ze gingen naar Kanaan. Daar had ieder volk ook zijn eigen God. En God moest echt het volk leren, er is maar één God en dat ben ik. Die claim moest neergelegd worden. Het is in, dat noem je een polytheïstische samenleving, dat er meer goden zijn. Was het dus heel bijzonder als er iemand was die met God wandelde, met deze enige God. En ik vroeg me af, hoe doe je dat, hè? Wandelen met die ene God? Ik weet niet zo goed wat ik me daar nou bij voor moet stellen. U wel? Je zou het dan heen nog willen vragen, hè? Maar dat kan niet. Nou, wandelen klinkt in ieder geval heel ontspannen. Rustig. En lopen doe je van A naar B. Maar wandelen, dat doe je eigenlijk zonder doel. Ja, het doel is genieten. Gewoon samen oplopen. En dat doe je dan met God. Met die ene God. Genieten van hem zoals een bruid van haar bruidegom geniet. En een bruid vindt het geen straf om met haar man te wandelen, toch? Ik hoop niet dat dat in uw huwelijk zo is. David die verwoordt dat heel mooi in Psalm 16. Hij zegt, ik stel de Heere mij gedurig voor ogen. Wandelen met God. Eén God. Ik stel hem voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand wandelt, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Wandelen met God. Wanneer kun je dat zeggen? Nu, 2026. Nou, als je Jezus kent. Als je Jezus persoonlijk kent. Want zonder hem blijft God een vreemde voor je. Ken je hem niet? Is het niet iemand om mee te gaan wandelen of zo? Dan zou je bang van hem worden, denk ik. Is God, zegt de Bijbel, ook een verterend vuur en een eeuwige gloed? Daar ga je niet mee wandelen, zomaar. Maar in Jezus is er geen veroordeling meer. Is het vuur geblust. Geen angst meer. Rust. En daar begint het wandelen. Ik zat te denken van die wond in die hand. U weet nog wel die tekening met de belijdenisdienst. Die wond. Je zou het kunnen vergelijken. Ik wil het even over die rust hebben. Wandelen begint met rusten in hem. Die wond, ik zou kunnen vergelijken met een zwart gat. U kent ze wel, hè, in het heelal. Een zwarte gaten. En die aantrekkingskracht bij zo'n zwart gat is zo sterk, dat alles wat er een beetje in de buurt komt, erin verdwijnt. En dat gebeurt er als je aan Jezus overgeeft. Dan verdwijnen al je zonden in dat zwarte gat. En ze zijn weg. Weg. Daar zit zoveel kracht in, aantrekkingskracht, dat als je bij Jezus komt, je vergeving van zonde hebt. Dus wat tussen God en mij in zat, is dan weg. En dan kan ik met hem wandelen. Rusten in wat Jezus voor je gedaan heeft. En het hele evangelie, gemeente, is hierop uit dat u zich aan deze Jezus overgeeft. Daarom zit u hier. En jij. Hij roept het u toe. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. En wat mag je dan zeggen? Nou, dan hoor je vanuit het woord. Jesaja 54 vers 5. Uw maker is uw man. Heere der heerscharen is zijn naam. En de heilige van Israël is uw verlosser. Uw maker is uw man. Wandelen met God. Eigenlijk is dat wat boven de wet staat. Ik ben de Heere uw God. Ik ben uw man. Die u uit Egypte, uit het slavenhuis verlost hebt. Ik ben de enige man. Dat is in een huwelijk zo, hè? De enige. Ik ben niet een van de velen. En als het goed is, ben ik voor jou de enige God. De enige. Hoor Israël. En zo moet u die tekst horen. De Heere onze God is een enig Heere. Nabijheid. Met God. Dichtbij. David zegt. Hij is aan mijn rechterhand. Wandelen, hand in hand. Met God. Maar er is ook wat afstand. Zeker. Want uw maker is uw man, ja. Maar Heere der Heerscharen is zijn naam. De grootheid van deze man. Dat hij die hele schepping, die sterrenhemel, al die planeten in zijn handpalm draagt. Alle schepselen zijn in zijn hand. Moet je eens voorstellen als dat nou je man is. Die God. Alle schepselen zijn in zijn hand. Zo dat ze zich tegen zijn wil zich niet kunnen roeren of bewegen. Hoe veilig ben je dan bij deze God? En wat een diepe eerbied krijg je voor God. Dat had het volk Israël ook moeten hebben. He? Ze konden erover meepraten. Ze zagen hoe het water. Nou, dat zou normaal nooit kunnen. Het water van de Rode Zee week. En er kwam een pad door de zee. Dat is die man. God. En toen ze honger hadden, regende het manna uit de hemel. Dorst. Water uit de steenrots. Dat roept deze man, roept eerbied op ontzag. Je zou dus kunnen zeggen, wandelen met God is iets wat je met ontzag doet voor hem. Ontzag, eerbied. Het is niet zomaar je vriendje of zo. Maar het is ook iets waar je met eerbied over denkt, over God. Iets met aanbidding in je hart. Voor de grootheid van hem. Maar ook voor de liefde waarmee hij zich naar je toegebogen heeft en je verlost heeft. En daarmee kwam hij heel dichtbij. Is die mens geworden zoals wij. En zo krijg je iets van kinderlijke vrees. Dat is liefdevolle eerbied. En eerbiedige liefde voor God. Dat. Wandelen met hem. Ik vond dat apart. Dat ene zinnetje erbij. Voor mijn aangezicht. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waarom dat erbij? Voor mijn aangezicht. Nou, weet u wat dat betekent? God zegt, ik kijk je aan. Ik kijk jou aan. En blijf jij mij ook aankijken. God wil oogcontact. Zoals je dat in een relatie ook fijn vindt. Hè? Als je me aankijkt, dat de ander langs je heen kijkt. Dat is niet fijn. Hè? Dan is het net alsof er afstand is. God wil nabijheid. Blijf je mij aankijken. Geen andere goden volgen. Hè? Want als je dat doet, kijk je mij niet meer aan. Denk eens aan die verloren zoon. Hè? Die zijn vader de rug toekeert. En kiest voor andere goden. Maar die denkt meer te kunnen halen. Dan wat zijn vader heeft te bieden. Dat is wat je dan doet. Als je een afgod kiest. Iets waar je meer voor gaat dan voor God. Waar je meer je hart aan ophaalt. Dan sta je niet meer met je gezicht naar God toe. Kijk je hem niet meer aan. En dat ziet de Heer. Want hij blijft je aankijken. Hij blijft je aankijken. En hij roept je zelfs toe. Bekeert u, keer je om. Afkerige kinderen. Want, Jeremia 3 vers 14. Ik heb u getrouwd. Dat is die relatie. En als je je keert tot een andere God, tot iets waar je meer voor gaat, waar je warmer voor loopt dan voor hem, dan kijkt God je na en hij roept je achteraan. Hij zegt, bekeer je, afkerige kinderen, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen. En als je niet luistert, gebruikt God soms harde middelen. Harde middelen. Om je erachter te laten komen. Dat die afgoden je leegzagen. Je niks te brengen hebben. Je afbreken. En dat wil je echt mens worden. Je bij God moet zijn. Harde middelen. Tegenslag. Ik merk ook vaak dat in bekeringen in de gemeente. In de beide gemeentes die ik dien. Dat dat ook vaak terugkomt in het verhaal. Als het over tot geloof komen gaat en bekering. Dat dat vaak ook te maken heeft met gebeurtenissen in je leven die ingrijpend waren. Gods hand was dat. Hij die steeds naar je keek en je niet heeft losgelaten. En toen kwam je terug op de roep van God. Kan een kind van God zijn, hè, die wegloopt? En wat zie je? Stond God met de rug naar u toe? Naar jou? Nee, hè? Hij stond te wachten op je. Je leeft altijd voor zijn aangezicht. En als jij niet naar hem kijkt, kijkt hij dan naar jou. Altijd. En als je terugkeert, dan zie je dat ook. Dan kijk je hem recht, hoef je niet te smeken, Heer, wilt u me alstublieft aankijken? Want God kijkt je aan. Je hoeft zijn aandacht niet te trekken. Hij kwam zelfs op hem toegerend, toch, die verloren zoon? Hij kwam op hem toegerend. En hij maakte hem geen verwijten. Ik mezelf wel, des te meer. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, o Heere. En laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen in het rechte spoor mij leiden. Zo kom ik naar hem toe. Ootmoedig, met berouw. Want nergens word ik eerlijker over mezelf dan als ik hem in zijn ogen kijk. Psalm 25. Vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dat breekt je hart. Dat breekt je hart. En hij sluit je in zijn armen. Hoe je ook over jezelf te klagen hebt. En hij kust je, je hart, je lege hart. Wat was je leeg, hè? Toen je die zonde weer koos. Het zoog je leeg. Hij kust je hart weer vol. Met zijn goddelijke liefde. Ik heb je lief gehad, joh. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik jou getrokken. Met koorden van goede tieren uit. Trouw van God. Goedheid. God is enkel goedheid. Het is maar één woord voor. Dat je, ik geloof dat je dat steeds meer liet spellen in je leven. Steeds meer. Genade. Onverdiende genade. Dat. Het is zo helaas. Hè? Calvijn zegt niet voor niks. Je hart is een fabriek waar afgoden gesmeten worden. De ene naar de ander. Het is net onkruid. En je hebt het afgemaaid. En het komt weer verdraaid op afgoden. Er is zoveel wat mij van mijn God afleidt. Heb je dat ook? Zoveel. En ik bid zo vaak. Neig mijn hart, Heer. Neig mijn hart. Buig het naar u toe. En voeg het samen. Maak het één. Tot de vreze van uw naam. Want er zit een wet in mij. Die mij gevangen neemt onder de zonde. Een wet. Het gebeurt telkens weer. Ik ellendig mens. Of heb u daar geen last van? Nee? Nee, het gaat altijd goed. Met uw gezegend mens. Met Paulus ging het niet altijd goed. Hoe langer je Jezus kent. Hoe minder hoge pet je van jezelf op hebt. En hoe hoger van hem. Blijf weg, zegt de Bijbel. En die oproep is voortdurend nodig. Ook aan hen die God mogen kennen als hun vader. Blijf weg van afgoderij. Vermijd het. Vlucht er van weg. En ik ga niet alles noemen wat de catechismus hier noemt. Dat ga ik niet doen. Ik ga er 1-2 dingen uithalen. Waarzeggerij. Ik dacht misschien toch goed om dat een keertje even te benoemen. Ik hoop niet dat jij ermee bezig bent. Waarzeggerij. Wel eens van tarotkaarten gehoord. Die kun je kopen in de winkel. Hè. Horoscopen. De bladen, de weekendbladen. Boulevardbladen zijn er vol mee. Het is puur van de duivel. En je zou ook zeggen, waarom zou je dat doen? Überhaupt, waarom doe je dat? Nieuwsgierigheid misschien. Nieuwsgierigheid. Maar meestal is het uit angst voor wat komt. Angst. Voor de toekomst. En angst, gemeente, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Voor wat de toekomst, je weet niet wat de toekomst brengen zal. Maar dat je er bang voor bent en je vreest. En dat kan je verteren. Kan je verteren. En dan kun je naar middelen gaan grijpen om het in de vingers te gaan krijgen. Een waarzeggerij is er één van. Eén van. Maar ik wil even naar het laagje eronder gaan. Want mijn vraag dan aan u, aan jou en aan mezelf is. Weet je, als het over de toekomst gaat en wat de toekomst zal brengen, weet je dat dan niet met God? Weet je dat dan niet? Jesaja 43, wat zegt de Heere? Maar nu, zegt de Heere, uw schepper, en dat is ook je man. Jacob, uw formeerder Israël, wees niet bevreesd. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water. Misschien dat er water komt in de toekomst waar je doorheen moet waden. En dat het je overspoelt. Kan. Wanneer u zult gaan door het water. Ik zal bij u zijn. En door de rivieren. Ze zullen u niet overstromen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Want, en daar komt hij. Ik ben de Heere, uw God. Uw maker is uw man. Ik stel de Heere gedurig voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is. Daarom zal ik niet wankelen. Want ik ben de Heere uw God, uw heiland, de heilige van Israël. Ik weet, de angst is heel herkenbaar. Ik denk dat we dat allemaal herkennen, min of meer. Zeker voor de toekomst. Maar er komt, dat denk ik vooral, als ik naar mezelf kijk, omdat ik vooral om me heen kijk, in plaats van dat ik de Heere voor ogen stel. Dat is heel vaak het probleem. En heel druk met de omstandigheden. En dan vergeet ik, dan raak God uit beeld. Maar wat wil God nou dat je hem aan blijft kijken? Kijk hem in zijn ogen. En u zult het zien, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Hij zegt het in Psalm 32, mijn oog zal op u zijn. Paulus heeft het in Romeinen 8 op een nieuwtestamentische wijze verwoord. Hij zegt, verdrukking, honger, naaktheid, gevaar en zwaar. Door vele verdrukkingen moeten we heen gaan. Maar hij wijst op Gods liefde en trouw. Hij zegt, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen die we meemaken? Waar we bang voor zijn. Zo God voor ons is. Mooi hè? Hij is ook voor ons. Maar ook voor onze ogen. Zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dus hij gaat naar het kruis toe. En dan weet hij genoeg. maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Weet je, geen andere goden voor mijn aangezicht heeft ook dit aspect. Hem voortdurend voor ogen houden in alle tegenspoeden, in al je angsten. Een God die te vertrouwen is tegen alle angsten in. Tegen de klippen op. Hè, wat de toekomst brengen mogen. Wat een mooi lied. Mij geleidt des Heere hand. Moedig sla ik zo de ogen. Zo naar het onbekende land. Of met Paulus. Die zegt. En die had heel veel verdrukkingen. Hij zegt. Wees in geen ding bezorgd. Geen ding. Nogal stellig, vindt u niet? Wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw verlangens, uw begeerten, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Dat is dat je God aankijkt. Blijf hem aanzien. En de vrede van God zal uw harten en uw denken bewaren in Christus Jezus. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Geen andere goden, alleen deze. Er zat ook nog een ander iets. Heilige, andere schepselen. Zeg ons niet zoveel, denk ik. Maar goed, in Rooms-Katholieke kringen, schering en inslag. Schepselen, andere schepselen. Denk aan engelen bijvoorbeeld. Het aanroepen van engelen en van heiligen. Er zijn heel veel christenen in de wereld die dat dus doen. Maar wist u? Engelen luisteren helemaal niet naar ons. Die luisteren alleen naar God. Zij kijken altijd naar God. En God kijkt altijd naar ons. Dus naar wie moeten wij bidden? Naar God. En hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u op handen zullen dragen. En met de heiligen, Maria, is het precies even hetzelfde. Want Maria is niet alomtegenwoordig, die is niet overal. Maria is voor de troon van God. Aanbid hem. En als je tot haar bidt, bid je tegen de muur. Dat hoort ze niet. Echt afgoderij dus. Niet doen. Ik stel de Heere mij gedurig voor ogen. De enige ware God. Misschien heb je wel een medestudent, een collega of een buurman die moslim is. Gesprek mee aangegaan. Ja, er is maar één God. Dat vind ik ook. Dat is Allah. En daar begint het gesprek, hè? Daar begint het gesprek. Wie is nu de ware God? Is het dezelfde God? Ik heb die discussie wel eens met iemand die ergens in een islamitisch land onder de radar christenen helpt. Moslims zeggen, hij zegt, veel moslims zeggen het is een andere God. Een andere God. Maar er zijn ook christenen die zeggen, het is eigenlijk moet je het vergelijken met wat Paulus in Athene zegt. Hij zegt, ik zag één altaar van de onbekende God. Stond erop. De onbekende God. Nou, die God die jullie niet kennen en toch dienen, die verkondig ik jullie. Dus hij gaat iets vertellen over de God die ze elke dag dienen, maar die ze niet kennen. En dan gaat hij over Jezus aan het einde. Komt hij bij Jezus uit. Afgoden, bestaan die? Hij zegt in 1 Korinthe 8 vers 4, nee, afgoden zijn niets in deze wereld. Ze bestaan niet, als je het vergelijkt met God, nee. Maar ze bestaan wel in ons denken, in de belevingswereld van mensen. Er zijn wel velen die afgoden genoemd worden, zegt hij dan. Maar ze bestaan niet, maar wel in je denken. Het is dan, zegt hij in Romeinen 1, de duivel die hen gevangen houdt in dat beeld van God, tot zijn wil. En zo ook de islam. Ik denk dat je de islam er ook onder moet scharen. Maar als je Jezus leert kennen, gaat die gevangenis, die gaat open en krijg je toegang tot de waarheid over God. Jezus is de sleutel tot de kennis van God. En ik heb de laatste keer iets doorgestuurd aan de jongeren. Ik weet niet of je het filmpje gekeken hebt. Ik hoorde van een moslim die enkele jaren, heel toegewijd Allah diende in Mekka. Het hart van de islam is dat, hè? Maar Allah bleef voor hem een God die op afstand stond. Dus een onbekende God. Hoe hij zich ook inspande. En hij wilde contact, hij wilde ontmoeting. En het kwam maar niet. Het bleef leeg in zijn hart. En hij voelde zich steeds ongelukkiger. Wanneer veranderde dat? Toen Jezus, toen hij weer met zijn zoveelste rondje om de Kaaba bezig was. En zijn gebeden prevelde. Toen ineens Jezus aan hem verscheen. Boven die zwarte steen. Jezus. Een man in witte kleding. Goddelijk. Die zijn handen uitbreidde. Zijn armen. Onweerstaanbaar en liefdevol. En het bijzondere was. Zijn ogen. Hij keek je aan. Het is een God die je aankijkt. Die contact wil. Die ontmoeting wil. Zoals wij mensen onderling ook doen. Dat doet God ook. De levende God. Uitnodigend. En toen zag hij in zijn handen, zag hij de tekenen van de kruisiging, de wonden. En die wonden die schitterden van heerlijkheid. En ineens voor hem werd de islam ontmaskerd. Als een leugen. De Koran zegt dat Jezus niet is, ja, hij is wel gekruisigd, maar niet aan het kruis gestorven is. Is hij net verwisseld aan het einde door een andere persoon. En daarin ziet u ook het demonische karakter van de islam, die het evangelie verdraait. En wat Jezus deed, hij noemde zijn naam. Zijn naam. Dus Jezus kende hem persoonlijk. Jezus is God. Voelt u die nabijheid? Hij kent je, je naam. En hij sprak ook in het Arabisch van Saoedi-Arabië, zijn moedertaal. Was Pinksteren, de Heilige Geest. Die mensen in hun eigen taal weten bereiken. En hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Stop met rondjes lopen. En kom tot mij. En ik zal u rust geven. Die liefde in zijn ogen, dat veranderde zijn leven totaal. Jezus die niets eiste. Maar er kwam een warmte en een vrede in zijn hart. Die hij daarvoor nooit had gevoeld toen hij ijverig Allah diende. Het mooie is dat, en dat zie je ook als dat kenmerkend voor een echte bekering. Hè? Een echte bekering. Hij toen hij thuis kwam de Bijbel downloaden. Dat is natuurlijk heel illegaal, maar hij deed het. Want hij wilde meer over Jezus weten. Kenmerkend. Je hebt hem gezien en je bent verkocht. Je wil hem leren kennen. En hij ging de Bijbel lezen. En toen kwam hij die teksten tegen in Matthäus 11, vers 28, die Jezus tot hem gesproken had. Ze stonden in de Bijbel. Had ze nooit gelezen, maar nu las hij ze. En Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de Heilige Geest gaf toen door dat woord heen zo'n zekerheid in zijn hart. Dat Jezus de weg is tot God. Dat hij de waarheid is over God. En dat hij het leven van God schenkt. Dat hij, wat de catechismus zegt, alle schepselen losliet, liet varen. Allemaal. En het hem gewonnen gaf. En zijn angst verdween. Angst. Kunt u zich dat voorstellen? Angst. In zijn context. Ik denk het wel, hè? Wat wil dit gebod zeggen? Ik haal even die catechismus tussendoor er even bij. Ik zal zo die angst uitleggen. Dat ik in Jezus deze God alleen vertrouw. Want dat is de God die zich in zijn woord openbaart. Hem alleen vertrouw, maar ootmoedig aan hem onderwerp. Dat ik hem alleen vrees. Eer, zodat ik eerder van alle schepselen afga. En die laat varen, dan dat ik tegen het allerminste tegen zijn wil doe. En daar getuigde hun getuigenis van in het laatste filmpje dat ze op Insta zetten. Instagram. Ze zeiden: de God die jullie in Mekka zoeken is niet in die zwarte steen. Hij is de levende persoon met wonden in zijn handen. Met liefde in zijn ogen. En hij roept iedere moslim op aarde en ook ons. Maar hij roept iedere moslim op aarde om te stoppen met rondjes om die steen lopen. En tot Jezus te komen. En we weten wat dit getuigenis ons kost, zeiden ze. Dat de Saoedische regering ons zal cancelen, ons paspoort zal cancelen. We weten dat onze social media accounts zullen worden gedelete. We weten dat onze vader ons zal onterven. We weten dat we nooit meer een voet in ons vaderland zullen zetten. We weten dat ons leven in gevaar is. We weten dit alles. En toch, we zullen hoe dan ook niet langer zwijgen. Jezus Christus is de verlosser. En is ons veel meer waard dan die miljoenen volgers op Insta. Dan al de roem en eer. Hij is ons meer waard dan onze veiligheid. Dan goedkeuring van familie, vrienden. Van de hele moslimwereld bij elkaar. Hij is ons alles waard. We zitten in de kerk nu, hè? Christelijke kerk. U bent gedoopt, de meeste van u. Kent u God zo? Dat Hij je alles waard is. Alles. Het kwam uit. Het kwam uit. De nieuwszender van Saoedi-Arabië maakte een statement dat ze gehersenspoeld waren. Natuurlijk, het klopte niet. Slachtoffers van westerse propaganda. Accounts op Insta werden permanent gedelete. 3 miljoen volgers werden gewist. En hun vader, prominent godgeleerde in Mekka, islam, heeft de volgende dag publiek op televisie afstand genomen van zijn kinderen. Dit was voor hen het meest pijnlijke moment in hun leven. Zeggen ze allebei. Nog pijnlijker dan de jaren van leegte en eenzaamheid in de islam. Maar ik kan jullie vertellen, wij kunnen jullie vertellen, zei ze, met absolute zekerheid, dat we nooit rijker kunnen worden. Zeggen we het erna. Nooit rijker kunnen worden. Want we hebben Jezus. Hij is ons meer waard dan iedere volger. Elk paspoort, elk aards koninkrijk. Al mijn vrienden, alles bij elkaar. Jezus alleen. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gemeente, dit is de allerhoogste eer. En als je je knie voor Jezus nog niet gebogen hebt, hier wacht hij op. Dat je voor hem buigt en hem alleen aanbidt. En in Jezus je zaligmaker omarmt. Dat je hem lief hebt, God, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je krachten. Hij, de Immanuel, de God met ons, in wie God ons nabijer gekomen is dan ooit. Jezus volgen, wandelen met God, hem aanzien en de liefde in zijn ogen zien, die de liefde in je hart opwekt. Turn your eyes upon Jesus. Gemeente, dit is leven met God. Zien op Jezus. En in hem alles vinden. Alles vinden wat je voor de tijd en voor de eeuwigheid nodig hebt. En afgoderij is in de plaats van die enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard, iets anders verzinnen of hebben waarop je je vertrouwen stelt. En dan moet ik even concreet worden nog. Een paar dingetjes die hier niet in staan, maar die ik wel wil noemen. Een afgod, dat is, niemand heeft een beeld natuurlijk in huis staan. Als je een boeddha-beeld hebt, zou ik hem gelijk in de kliko gooien. Daar niet van. Maar dat je iets hebt waar je meer van verwacht dan van God. Waarvan je, als je diep in je hart kijkt, zegt: als ik dat kwijtraak, stort mijn wereld in. Dat is dan wel iets waar je op steunt. En op rust. Iets buiten God. En dat zijn vaak hele goede dingen, wist u dat? Gewoon goede dingen. Geen verkeerde dingen, maar gewoon goede dingen. Ik wil er eerst met eentje beginnen, die heel dichtbij komt, denk ik. Maar ik zal er nog veel meer noemen. En ook mezelf zal ik niet sparen, zal ik u eerlijk zeggen. Ik denk aan de smartphone bijvoorbeeld. Heb jij wel eens geprobeerd om je schermtijd wat te beperken? De telefoon is goed, maar hoe belangrijk is die voor je? Alles moet ervoor wijken, toch? En de contacten in je gezin, die lijden eronder. Leid van God af. Zijn wij bereid, mag ik u dat eerlijk eens vragen, en jou en mezelf, zijn wij bereid om een groot deel van onze schermtijd in te leveren en in de vrijgekomen tijd, een deel daarvan, God eens aan te gaan kijken. De Bijbel te pakken, te luisteren naar zijn stem en te bidden. Moet ik, hè? Moeilijk, hè? Ik zeg, ja, heel moeilijk. Maar daardoor merk je dus hoe vast je daaraan zit. Het is een van de grootste afgoden van onze tijd. De smartphone, die ons helemaal beheerst. Misschien kun je dan ook wat aandacht geven aan de mensen dichtbij. Dan in plaats van al die mensen ver weg. Als je Jezus' naam belijdt, gemeente, als u dat doet. Maar God moet tegen u zeggen en tegen jou en tegen mij. Je kijkt me zelden aan. Je kijkt me zelden aan. Ja, even in de flits kom je voorbij wandelen, maar je kijkt me niet aan. Je wandelt niet met mij. Je gaat niet voor me zitten. Om gewoon eens rustig mij aan te zien. Gewoon stil. Hoe moeilijk vinden wij dat? In stilte voor God gaan zitten. En eens even niks meer te zeggen. Maar alleen aan God te denken. Om met mij in gesprek te zijn. Afgoden. Denk eens over na. Of daar misschien niet iets van bekering nodig is. En wat dacht u van gamen? Gamen. Hoeveel tijd neemt dat in beslag? Als iemand zegt van pa of ma of vrouw, ik wil dat je minder gamet eigenlijk. Dat je mee stopt. En dan word je gigantisch boos. Waar bemoei je je mee? Maar je relatie leidt eronder. En moet opgeofferd worden op dat altaar. Het is een afgod. Je hoeft geen moeite te doen om te zeggen, ik heb even een gaatje, ik ga gamen. Maar wel om te zeggen, ik heb nu even een gaatje, ik ga nu even stille tijd nemen. Dat is te veel, dat is te moeilijk. Mag ik u eens eerlijk vragen, gemeente? En dat moeten we allemaal met onze eigen afgoden doen. Heeft God je hart wel? Toch een eerlijke vraag, of niet? Doe die jas uit, waar ik pas over gepreekt heb. Doe die oude jas eens uit, uit, uit. Want die voelt goed, maar hij is slecht. Uit en doe de nieuwe aan. Die geschapen is in Christus Jezus tot goede werken. Het zal je goed doen. En ook je gezin goed doen. Je omgeving. Nog iets goeds. Werk. Het werk is goed, hè? Gewoon werken. Het is een gave van God. En dat een gave van God is, een goede gave, dat weet je als je niet meer kunt werken. Als je er niet meer toe in staat bent. Hè? Dus het is echt een geschenk en een opdracht ook. Maar gemeente, als werk echt alles gaat kosten en alle tijd in bezit neemt en alles daarop geofferd moet worden op het altaar van je werk en je huwelijk eronder leidt en je gezin en je kinderen je niet meer zien en je geen tijd meer hebt voor God, Ik merk het. Kijk, je kunt in de kerk wel eens in slaap vallen, hè? Dat kan. Je kunt heel moe zijn. Als moeder ook uit je gezin. En dan zit je in de kerk en dan val je in slaap. Het is niet altijd dat je er iets aan kunt doen. Dat weet ik. Maar als je werk zodanig wordt dat je in de kerk gewoon slaapt onder de preek. Dan moet je je echt afvragen. Hoe zit het met je relatie met God? Waarom moet je zoveel werken? En dus, er is vandaag de dag, ik weet het, de financiële lasten zijn zwaar. Of het zou ook kunnen dat we misschien te hoge eisen stellen aan het comfort. Ik weet het niet. Ik geef het maar te denken. Maar de Colossense 3 vers 5 zegt Paulus heel eerlijk. Hebzucht, dus rijker, meer, is afgoderij. Klaar uit. Afgoderij. Dat staat er. En ik maak me daar best wel zorgen om. Best wel zorgen om. Ik zie veel mensen druk met schatten vergaderen op deze aarde. Echt veel. Op de Bijbelbelt. Maar niet met schatten in de hemel. Of heel weinig. Het staat niet in verhouding. Ik wil u echt zeggen van, pas op dat u straks niet hoort. Gaat weg van mij, ik ken u niet. Net als Demas, omdat je de tegenwoordige wereld lief had. Maar niet de toekomende zocht. Het lichaam. Dus werk, het smartphone en dan gamen en dan werk. En nou het lichaam. Het lichaam is goed, hè, door God gemaakt. Maar is het lichaam niet veel te belangrijk geworden in onze cultuur? Want je sporten is goed, hè? Gezond sporten. Maar als jij onrustig wordt, als je het een keer overslaat of twee keer overslaat. Omdat het steeds meer gaat draaien hoe je eruit ziet. Je moet er wel steeds goed uitzien. En dan moet je ook eerlijk zijn. Waar ligt je hart? Hey, als je op je eten gaat letten. Je doet er alles aan om er goed uit te zien. Maar doe je dat ook als je tijd met God gemist hebt? Zeg je dan ook dat je daar onrustig van wordt? Als je tijd met God gemist hebt. Die stille tijd drie keer overgeslagen hebt. Haal je die dan ook in? Of niet? U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zijn zelfs jongeren die tegenwoordig zichzelf een kaakslag toedienen, las ik op NOS. Om er mooi uit te zien. Dat is wat afgoden doen. Beschadigen. Pijnigen. Slaaf van je maken. Openbaring 22 vers 15 zegt. Buiten zullen staan de hoereerders. Natuurlijk. Zeggen we dan. Doodslagers. Natuurlijk. Zeggen we dan. Afgodendienaars ook. Buiten. En wat dacht u van, en dan sla ik mezelf niet over nu, eerzucht. Eerzucht. Dominee, zo'n last van. En dat wordt er niet beter op met alle social media. Eigen eer en roem. Gezien willen worden. Populair willen zijn. Likes halen op je preken. De mening van de ander is dan de spiegel waar je in kijkt en waar je van zegt, dit ben ik. Gemeente, het zuigt je leeg. Als je van een ander moet horen wat je waard bent, dan kijk je God niet meer aan. En dan zie je in zijn ogen niet meer de liefde die zegt, ik vind jou genoeg. Ik vind jou genoeg. Daar krijg je rust bij hem. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Die oudejas, ik zucht wel, u niet. Die oudejas moet uit, hè. En die nieuwe aan, en dat is een worsteling, elke dag weer. Het is een strijd, maar het is wel een goede strijd. Als je door hebt bij jezelf en je eerlijk de waarheid onder ogen durft te zien. En zegt, Heere, mijn hart is een afgodenfabriek. Ik, ellendig mens. Daarom geloof ik dat dit gebed uit de klaagliederen, dat het gebed is van een kind van God. Heere, bekeer mij tot u. Dan zal ik bekeerd zijn. Trek mij, dan zal ik u nalopen. En dan zegt de gelovige die dorst naar God, maar die soms zo diep is weggezakt. Die zegt, Heere, mijn ziel dorst naar u, naar de levende God. Zie op mijn gunst van boven en wees mij genadig, Heere. En dan zegt Jezus, je kijkt nu de goede kant op. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. En dan ziet u als u komt, met al die afgoden in je hart, dan ziet u dat hij wacht om je rust te geven, om je te ontvangen. Gemeente, Jezus is de enige weg om dit gebod hierin te wandelen. En dan kun je niet dwalen en je niet vergissen. Ik stel de Heere gedurig voor ogen. Al wat ik doe, al wat ik wil. Het is te zwak, te koud. Maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij u aanschouwt. Er komt een dag. Dat het vechten voorbij is. Tegen jezelf. Definitief. Dat die oude jas uitgaat. En je God zult zien van aangezicht tot aangezicht. En nooit meer afgeleid wordt. Nooit, nooit meer. En met dat je hem ziet, Jezus, zul je hem gelijk wezen die gezegd heeft: Vader, ik heb voltooid het werk dat u mij gegeven hebt om te doen. Het is mijn eten en drinken om uw wil te doen. We zullen zijn als hem. Precies zo. En nooit zal God aan ons dan nog iets tekort komen. Nooit meer. We zullen heersen met hem over alle afgoden die er mogelijk zouden kunnen bestaan. Er zal niets meer tussen zitten. We zullen lopen en niet moe worden. Wandelen en niet mat worden. Ik zal met hem nog aan de praat raken en met hem oeverloos kunnen doorpraten over wat het is om met God te mogen wandelen. En ons hart zal verheugd zijn. Met al die anderen. Verzadiging van vreugde is dan bij uw aangezicht. Als het een strijd voor je is, elke dag, denk vooral aan die toekomst. Verzadiging van vreugde is voor uw aangezicht, mooi hè? Gods aangezicht. Eeuwig in zijn ogen. De liefde te mogen zien. Waarmee die heeft lief gehad. Tot in eeuwigheid. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwiglijk. Amen. Wij zingen ervan Psalm 16, het vierde vers. 16 vers 4. Ik zal de Heer, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. Het vierde vers van Psalm 16. danken en bidden. Heere, u zegt in uw woord: zoek mijn aangezicht. Daarmee zegt u, Heere, dat u ons wil ontmoeten, in de ogen kijken. Heere, wij zoeken uw aangezicht. Wij zoeken zoveel dingen, maar trek ons hart naar u toe. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. En Heere, dan kan de dichter ook zingen: al ben ik van vader en moeder verlaat, de Heere zal mij aannemen. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk. Hij zal uw hart versterken. O Heere, mogen zo in dat licht van u wandelen. Help ons daarbij ieder moment, Heere, want we zijn zonder u aan het kwaad overgeleverd, aan de afgoden. Maar geef dat we dicht bij u leven en u gedurig voor ogen stellen op maandag, op dinsdag, op elke dag. En dat we weten mogen door het geloof in de Heer Jezus: de Heer is aan mijn rechterhand, daarom zal ik niet wankelen. Is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Heere, wij bidden, doe ons verlangen naar die dag, dat we u dan zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Wat een dag zal dat zijn. Zonder dat er ooit, Heere, iets tussen zit en u iets aan ons tekort zult komen. Eeuwig bij u. Heere, wij bidden, zegen uw woord. Ga met ons mee. De week weer door. Misschien zien we er tegenop, Heere. Maar geef dat we u voor ogen houden. Wij danken en bidden u dit alles. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 103. En ik hoop dat de organist het goed vindt. Het zevende ook. Het zevende vers en het elfde vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. En er wordt ook iets van onze zwakheid beleden, maar hij weet ervan. En dan ook het elfde, de lofprijzing aan deze God. 7 en 11 van Psalm 103. gemeente hier en ook thuis met ons verbonden. Bewaar het woord van de Heer, onze God van deze dag. Ga heen in vrede en draag met u mee de week door. De zegen van de Heer die we in zijn naam op u en op jullie leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en jullie allen. Amen.